Na de financiële crisis van 2008 vielen er harde klappen in de Londense City. Na New York het financiële centrum van de wereld. 8 jaar later stemde het Verenigd Koninkrijk voor een Brexit. De angst dat het nu echt over zou zijn, dat financiële instellingen hun business massaal zouden verplaatsen naar het vasteland van Europa, was groot. Maar hoe heeft de City zich echt door deze veranderingen heen geslagen? En hoe is het nu op de plek waar miljarden deals en miljoenen bonussen aan de orde van de dag zijn?
Het is weer terug. Het is nog steeds. De City is de City.
Algemeen verslaggever Pieter Kouwenberg ging op veldonderzoek in Londen en interviewde daar Adriaan de Mol van Otterlo. Een van de succesvolste aandelenbeleggers daar, die er onlangs mee stopte. Ruim 10.000 kilometer verderop, op het Thaise eiland Koh Phangan, is de sfeer heel anders. Cryptobeleggers van over de hele wereld vestigen zich hier in de hoop met behulp van hun digitale munten rijk te worden. Maar de cryptowinter slaat hard toe. Ook hier. Correspondent Marianne Slegers zag de veranderingen. Mijn naam is Elfani Toulaar en dit is De Week Voorbij. De weekendpodcast van het FD. Adriaan de Mol van Otterlo was een van de bekendste aandelenbeleggers in de City en zag van dichtbij hoe de bankencrisis, de Brexit en corona het kloppende financiële hart van Londen beïnvloedden. FD-verslaggever Pieter Kouwenberg schreef van 2009 tot 2016 jarenlang over de financiële sector.
Ik heb de nationalisatie van ABN AMRO meegemaakt, de redding van ING, de nationalisatie van SNS, wat tegenwoordig de Volksbank heet. En toen hebben we best veel gebeld en gebeld met mensen in de City om te proberen te begrijpen wat er allemaal gebeurde in de wereld.
Hij wilde de Mol van Otterlo dan ook heel graag interviewen. Niet in de laatste plaats, zodat hij zelf kon afreizen naar Londen om te zien wat hier zoal veranderd is de afgelopen jaren. Voor de financiële crisis van 2008 groeiden hier de bomen tot in de hemel.
Ik heb het ooit uit proberen te leggen aan mijn kinderen. Het ruikt naar geld. Marmer, eethuisjes waar je een fortuin betaalt voor een broodje. Prachtige winkels met mooie kleding, zeg maar. Maatkostuums voor mannen. Je ruikt dat er geld in overvloed is. In die periode was er chaos en onzekerheid. En wat mij nu opviel is, het is weer terug. De kantoren van die banken, vermogensbeheerders, beurshandelaren, die zitten allemaal op 2 plekken in Londen.
Wat zijn dat voor plekken? Liggen die vlak bij elkaar?
Nee, je hebt het oude Financial District. Dat is in het centrum van Londen. En je hebt Canary Wharf. En dat is aan de buitenkant. En daar zitten de hele grote Amerikaanse zakenbanken. Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley. De topadvocatenkantoren. En het oude centrum. Daar zitten ook een paar grote bedrijven. Maar daar zat destijds ook ABN AMRO. Daar zat Rabobank met zijn zakenbank. ING, dat is wat minder daar geworden. Daar zitten veel vermogensbeheerders, maar het is nog steeds, de City is de City.
Door de Brexit zijn toch veel bedrijven daar ook weggetrokken. Het ging toch, het gonste toch altijd dat die City ten dode was opgeschreven.
Ja, ik merk het niet. En ik geloof best dat het meer... Dat er grote zakenbanken ook een kantoor in Zwitserland of in Frankfurt hebben. Maar de rumor daar, ik heb nog steeds het gevoel, er zijn 3 financiële centra in de wereld. New York, Hongkong misschien nu door China niet, dat gaat dan naar Singapore. En volgens mij nog steeds Londen.
Maar natuurlijk is er wel wat veranderd, vertelde de Mol van Otterlo aan Pieter.
Je ziet nog steeds super ambitieuze jonge kerels en vrouwen in mooie pakken gehaast door de straten lopen en aan het eind van de dag in de kroeg zitten en heel veel bier drinken. Om die spanning eruit te laten. Maar Van Otterloo vertelde van... men is zich meer bewust van wat er niet mag. En waar die, wat hij daarmee bedoelde was gewoon in de kroeg zitten met vrienden van andere banken, bekenden van andere banken en vermogensbeheerders. En elkaar aan business helpen. Hij zei dat is strenger. En volgens hem worden mensen nog harder afgerekend dan voorheen op hun resultaat.
Zelf was de Mol van Otterloo als vermogensbeheerder sowieso nooit zo van het wielen en dealen in de kroeg.
Zijn kantoor zat ver weg van dat ecosysteem, van dat financial district, omdat hij per se niet wilde dat zijn medewerkers gingen praten met anderen. Hetzij om die andere tips te geven, hetzij om niet authentiek zelf je ideeën te doen. Want ja. wat hij deed was, je moet je voorstellen, hij richt dan een fonds op waar je als pensioenfonds of als fonds van de universiteit je geld aan kunt geven voor een periode. Hij gaat het dan beleggen en belooft je een rendement daarvoor. Hij omschreef het bij me altijd als, ik zoek de perfecte bruid en daartoe vergaar ik enorm veel informatie, maar doe ik ook onvoorspelbare dingen waarvan ik niet altijd weet waarom ik ze doe.
En inmiddels is hij een klein jaar geleden ook gestopt. Waarom?
Kort en goed, de bedrijven waar hij in zou willen investeren, die vond hij veel te duur. En hij voorzag dat we een hele zware recessie tegemoet gaan, waarin de inflatie heel hoog gaat, de rente heel hoog gaat. Met andere woorden, de rendementen van bedrijven die gaan flink onderuit. Dan zouden jij en ik zeggen, nou, dan worden die aandelen goedkoper, buitenkantje. En toen zei hij, nou, buitenkantje, dat betekent dat ik tenminste 10 jaar bij moet tekenen mijn service aan die klanten waar te maken. Want we gaan door een hele rough time.
Hij voorspelt, gaat 10 jaar duren.
Hij verwacht een hele diepe recessie. En dat het gewoon 10 jaar duurt voordat hij weer fatsoenlijke rendementen kan maken. Hij is 52 en... Ik denk dat hij... Mijn indruk was dat hij behoefte had aan een verandering. Want het is een levendige geest. Het is een vrije denker.
Hij woont al sinds 1994
in Londen.
Maar hij is heel erg kritisch, ook op hoe het hier in Nederland gaat. Hè? Wat is een kritiek precies?
Ja, dat is eigenlijk kort en goed. Hij houdt er van zichzelf uit te dagen. En hij vindt dat Nederlanders zichzelf te weinig uitdagen. En eigenlijk zegt hij, we hebben het zo goed voor elkaar. Dat we eigenlijk tevreden zijn met zesjes. In plaats van dat we mensen uitdagen om te excelleren. En wat ik ook wel interessant vind is... hij is heel kritisch op de Nederlandse bedrijfselite. Omdat hij zegt, ze hebben een zekere arrogantie dat ze meningen van anderen terzijde werpen. Omdat ze vinden dat ze het zelf het beste weten. Hij heeft het over de concertgebouw-kliek. En hij is heel kritisch erop omdat hij zegt, in Nederland... word je gewoon door die bedrijfselite terzijde geworpen als je met kritische vragen en alternatieve opvattingen over wat het bedrijf moet doen aanklopt. En dat vind ik wel verfrissend.
Hij stuurt ook e-mails naar politici en journalisten. Als hij kritiek heeft of iets wil kwijt, heb jij zelf wel zo'n mail van hem gekregen?
Zeker.
Wat schrijft hij dan?
Oh,
beste Pieter.
Nee hoor. Niet eens beste Pieter. Hij zegt gewoon, je analyse van X, Y of Z is totaal mis. En daar legt hij uit waarom. Hij is niet zachtzinnig. Dus de eerste keer dat ik zo'n mail kreeg, dacht ik, wat gebeurt hier nou? Wie is dat? Maar hij heeft zijn hart op zijn tong. En beleefdheid, dat vindt hij zonde van de tijd. En dat doet hij naar iedereen. Naar Axo Nobel, toen die onder vuur lag. Hij heeft Jaap Winter, die voorzitter van de Raad van Toezicht van de Erasmus Universiteit, een keurig mailtje gestuurd. Waarin hij zegt, hey, die Marion Koopmans, die viroloog bij je, die heeft het maar over dat de oorzaak van het virus zit bij een dierenmarkt in China. Maar is dat wel zo? Want ik hoor dit, dat. Dus waarom onderzoekt ze die andere mogelijke factoren niet? En dan kun je zeggen, waar bemoeit die man zich mee? Maar ja, dat vindt hij leuk.
Een kanarie in de kolenmijn wordt hij genoemd, hè?
Ja, dat is naar aanleiding van het feit dat hij zijn fonds heeft gestopt en het geld heeft teruggestort bij de mensen die het hebben ingelegd. Een kanarie in de kolenmijn in de zin dat hij eigenlijk voorspelt, jongens, we krijgen een storm over ons heen. En het grappige is, die mensen aan wie die het geld heeft teruggestort, die hebben hun aandelenposities ook teruggebracht. Dus die hebben zijn voorbeeld eigenlijk gevolgd en maken hun geld contant of leggen het in goud. En dat doe je meestal als je een storm verwacht.
Dankjewel, Pieter. We gaan het merken. Het Thaise eiland Koh Phangan is bekend. Niet alleen bij backpackers die de full moon parties willen komen vieren of bij mensen die op zoek zijn naar geestelijke verdieping, maar ook bij cryptobeleggers. Zuidoost-Azië-correspondent Marianne Slegers streek neer op het eiland.
Ik heb er een maand gezeten en ook een beetje indruk gekregen van het leven daar. Hè. Het is een deel dat heel erg zich richt op yoga en op spirituele ontwikkeling. Een ander deel van het eiland meer into het feesten, volle maansfeesten, maar ook sowieso gewoon door de maand heen feesten.
Wist jij al dat dit een populaire plek was voor cryptonomaden of hoe kwam je daarachter?
Ja, ik was in april ook op Koh Phangan en toen zag ik al meerdere plekken dat er crypto meetings waren en kwam langs een café waar een bordje hing met je kunt je ook met crypto betalen. En toen dacht ik al, interessant. Dat is niet overal in Thailand het geval. Dus er zullen hier vast wel een paar mensen zitten die in de cryptowereld werken. En eigenlijk per toeval inderdaad kwam ik ook via erachter dat er een hele grote Facebookgroep was. Koh Phangan Crypto. En dat er eigenlijk heel veel activiteiten werden georganiseerd rondom crypto.
Aangetrokken tot de heerlijk witte stranden, het mooie weer en het snelle internet leefde deze cryptonomade een luxe leventje op het eiland. Maar toen sloeg de cryptowinter toe. Om te begrijpen wat dat is, legt onze cryptokenner Pim Brasser je eerst even de basis uit.
Het is eigenlijk computergeld, dus het is een stukje computercode. En dat kun je dan versturen via een apart systeem. Dat heet dan de blockchain, dat staat op alle computers. Dus het is een nieuwe vorm van geld eigenlijk, waarvan de Bitcoin de bekendste is.
En als je daarin wil stappen, wat moet je dan doen?
Dan kun je gewoon via een cryptobeurs kun je tegenwoordig eigenlijk heel makkelijk die munten kopen. Dat was voorheen was dat wat moeilijker, want dan moest je op de blockchain en zo. Maar dat is tegenwoordig heel makkelijk en heel veel mensen die hebben dat dus ook gedaan.
En de koersen waren heel lang, las je dan af en toe ergens, heel erg hoog. Maar nu is schijnbaar de cryptowinter aangebroken. Hoe koud is die?
Ja, een aantal jaar terug zag je dus die verhalen van mensen die de wereld rondreisden en die miljonair waren geworden dankzij crypto en zo, die vroeger waren ingestapt. En nu is het eigenlijk andersom. Nu hebben best veel mensen geld verloren. En dat heeft vooral te maken met de rente die is gestegen. Daardoor wordt het gewoon minder aantrekkelijk om cryptomunten en andere dingen te kopen en aantrekkelijker om gewoon te gaan sparen of obligaties te kopen. Dus het is nu, in november stond het op piek en sindsdien is het door drieën gegaan. Dus er is een hoop geld verdampt.
En dat zie je ook op het eiland.
Wat je vooral merkt is dat het is veel rustiger geworden op het gebied van evenementen. Die werden georganiseerd over crypto of in de WhatsApp groepen. Voorheen werd er gewoon heel veel naar elkaar gestuurd over nieuwe ontwikkelingen. En het is nu gewoon heel rustig.
Ja, de hype is een beetje voorbij.
Ja, precies. De hype is voorbij, ja.
Dat merkt ook Edwin de Lepper, vroeger IT'er, tegenwoordig één van die crypto-ondernemers op Koh Phangan. Hij heeft er een eigen café waar hij cryptoavonden organiseert. 2 jaar geleden rolde hij eigenlijk per toeval in de wereld van de digitale munten.
Ik wilde wel eens weten wat Bitcoin was. En dat heb ik onderzocht voor mezelf. Heel veel huiswerk gedaan. En toen ben ik begonnen met mensen te vertellen over Bitcoin en wat het gewoon was. Zodat mensen een beetje een idee hebben wat nu het digitale geld eigenlijk is. En hoe cryptotechnologie werkt in deze nieuwe wereld. En vanwege mijn IT-achtergrond kwam me dat zo logisch voor dat ik toen alles heb geprobeerd wat het toen was. Dan heb ik het over 1,5 jaar, bijna 2 jaar geleden nu. Mm-hmm. En toen ben ik wekelijkse trainingen gaan geven, gratis hier gewoon op het eiland. En presentaties gegeven aan mensen. En die komen dan regelmatig terug. Zoals gisteravond heb ik nog de laatste gedaan over Chainlink. Want die hadden een evenement in New York. Dat hebben we dan live gestreamd hier vanuit Buddha Café.
En dat is ook een cryptomunt?
Ja, Chainlink is een bekende, staat ergens in de top 25. En dat is voor mij een heel goed bedrijf om eens naar te kijken. Want dat is niet zo'n gekke munt, een van de 13 of 14.000 die er zijn waar mensen gewoon geld tegenaan gooien zonder dat ze weten wat het is.
Ook Edwin merkt dat alles anders is op de cryptomarkt.
Ja, ik heb natuurlijk de waardeverlies is voor iedereen gelijk. Hè. En ik dacht eerder altijd dat ik heel briljant was. En 1,5 jaar geleden dacht ik, ik hoef nooit meer te werken. Ik heb zoveel geld, dat is fantastisch. Volgens mij ben ik echt briljant in crypto. En nu is het 1,5 jaar later, denk ik, ik ben toch een van dezelfde mensen die ook de waarde heeft zien slinken naar 20% van je portfolio wat ik een jaar geleden had. Maar moet zeggen, ze zeggen altijd van, kijk, op het moment dat je dat niet verkoopt, komt het wel een keer terug. Maar mijn ervaring is wel, je moet wel echt goed oppassen met welke projecten stop je eigenlijk geld in. En er zijn heel veel projecten die er zijn nog steeds en geweest, waar mensen echt gewoon veel geld verliezen door mensen die geld stelen. Ja, heel veel mensen proberen te helpen die geld zijn kwijtgeraakt, zelfs op de exchanges die het gestolen hebben. Maar ook projecten zoals Luna die in elkaar zijn gestort, waar mensen echt honderdduizenden dollars echt gewoon kwijt zijn.
Ja.
Dus ja, dat is, en die mensen, die, ja, ik ken daar zelf ook wel een paar personen van, dus dat is toch een hele ervaring, moet ik eerlijk zeggen, dat ik een paar maanden zelf dacht, wat een ellende en hoe kom je hier weer bovenop? Maar dit is nog steeds onderdeel van de onvolwassenheid van crypto. Ja. Maar de technologie zelf, dat gaat alleen maar verder en dat wordt steeds verder ontwikkeld. Dus je moet je moet echt oppassen wat je doet met crypto. Maar zodra je daar een beetje in verdiept en wat daar gaande is, is het echt gewoon de toekomst. Zoals ik daar naartoe kijk. En ik heb een hele leven al in IT gezeten en technologie, dat hou je niet tegen.
Nee, dus jij blijft op Koh Phangan. Sowieso.
Zolang het kan. Zolang het kan.
Niet iedereen op het eiland merkt de gevolgen. Sommige mensen hebben inmiddels zoveel geld verdiend met bitcoins dat de marktschommelingen hen niet meer raken.
Dat is een Nederlander gesproken. Iemand die echt heel veel geld heeft verdiend. Ook met onroerend goed en echt al jarenlang zakenman is. En die vertelde daar echt heel erg uitgelaten over die meetings met Bitcoin-miljonairs. En weet je, de ene keer zitten ze dan in Monaco, de andere keer zitten ze ergens in Basel. En weet je, dat is gewoon een soort van trail die ze volgen met elkaar. Het gaat echt over ook het sluiten van business deals. En dat zijn geen kleine handelaartjes meer, maar dat zijn echt mensen met toch een behoorlijk vermogen. En de vrijheid om overal te wonen en te werken waar ze willen.
Ongelooflijk. En dat is dus inderdaad waar die handelaren op Koh Phangan alleen nog maar van kunnen dromen.
Ja, ik denk dat een deel daarvan alleen maar van kan dromen. En misschien ook dat een deel daarvan dat helemaal niet wil. Gewoon eigenlijk een heel rustig, eenvoudig leven wil hebben zonder te veel gedoe, zeg maar. En dat kan ook. Je kunt ook gewoon met een relatief klein bedrag natuurlijk in Thailand toch een goed leven hebben. En ja, niet iedereen droomt ervan om helikopters te vliegen, denk ik.
Dat was hem voor deze week. Dankjewel voor het luisteren. Volgende week hoor je mijn interview met Tim Sjongers, de nieuwe directeur van de Wiardi Beckman Stichting. Als je deze podcast leuk vindt, abonneer je dan vooral. Dat kun je doen door te zoeken op FD De Week Voorbij, waar je dan ook naar podcast luistert. En delen met je vrienden. Dat helpt ons weer om beter gevonden te worden. De redactie van deze podcast is in handen van Yildau Bijboer. En de muziek komt van Visionair Ordinaire. Een heel fijn weekend en tot volgende week.
Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws.
Luister dagelijks live via internet.
Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits.
Voor de beste start van je werkdag.
Blijf scherp en mis niets.